We openen vanmorgen met elkaar Gods heilige woord en wel in Lucas 2 en lezen daarvan de eerste 7 versen. Lucas 2, te beginnen bij vers 1. En dan lezen Gods woord als volgt. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En ze baar haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en leidde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover de schriftlezing. De tekst van de prediking van deze morgen vindt u in Lucas 2, daarvan vers 7 en wel het eerste gedeelte. Lucas 2, vers 7a. En dan lees de tekst van deze morgen als volgt. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wond hem in doeken en leidde hem neder in de kribbe. Thema voor de preek van deze morgen is Jezus' geboorte. Tweetal gedachten, Jozef en Maria gaan naar Bethlehem en het kind in de kribbe. Het thema is dus Jezus' geboorte. Tweetal gedachten, de eerste is Jozef en Maria gaan naar Bethlehem en de tweede het kind in de kribbe. Gemeente, het is vandaag kerstfeest. Deze dag waarop wij in de vier adventszondagen die achter ons liggen op voorbereid zijn geworden. Zo werden wij in die vier weken bepaald bij de noodzakelijkheid van de komst van de Heer Jezus Christus naar deze aarde. En u mag vanmorgen beluisteren dat hij naar deze aarde gekomen is. Nu is het dus zover. En u heeft allemaal vanmorgen uw plaats in de kerk ingenomen. Om naar dat aloude kerstevangelie te luisteren. En weet u, gemeente, wat nu zo wonderlijk is? Dat is dat het kerstevangelie, wat u misschien van uw prilste jeugd af aan al beluisterd heeft, en misschien wel 60, 70 of 80 jaar, en dat het kerstevangelie u nog nooit verveeld heeft. Als iemand weet wat vergeetachtig wordt en hij zegt in een kwartier tijd drie keer dezelfde dingen, dan zegt u, ja, stop nu maar, nu weet ik het wel. Maar dat zult u met de kerstboodschap nooit doen. Want hoe vaak u het ook beluisterd heeft, dat de Heer Jezus geboren werd in de stal van Bethlehem, het heeft u nog nooit verveeld en u wilt het altijd elk jaar weer opnieuw beluisteren. En dan zou u zelfs tegengevallen zijn als ik vanmorgen, deze eerste kerstdag morgen, niet zou preken uit Lucas 2. Het oude kerstevangelie is onuitputtelijk. Zoals de ganse schrift onuitputtelijk is. En omdat het onuitputtelijk is, zullen we ook proberen deze morgen weer opnieuw uit die oude schat van het woord weer nieuwe schatten op te delven. Daarom staan wij vanmorgen met elkaar stil bij het eerste gedeelte van vers 7. En vanmiddag, als de Heer het geeft, staan we met elkaar bij het tweede gedeelte van vers 7. Gemeente, als het ergens duidelijk is dat de Heere alles bepaalt, als het ergens duidelijk is dat de Heere regeert en dat hij de geschiedenis schrijft, dan is het wel in ons tekstgedeelte. Want hij gebruikt zelf die machtige keizer Augustus die daar in Rome op zijn troon zit ervoor dat zijn zoon in Bethlehem geboren zal worden. De Heer gebruikt die man als een instrument in zijn hand om de profetie van Micha in vervulling te laten gaan. Want Micha heeft heel vroeger geprofeteerd. En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal men voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Want Jozef en Maria wonen niet in Bethlehem, maar in Nazareth. En naar de mens gesproken is het toch onmogelijk dat de Heer Jezus dan in Bethlehem geboren zal worden. Want Nazareth ligt helemaal in het noorden van het land. En Bethlehem ligt helemaal in het zuiden van het land. En Maria verwacht toch in ons tekstgedeelte, dat zullen wij vanmorgen beluisteren ook, Maria verwacht toch spoedig een kindje. En als je een kindje verwacht, dan ga je toch niet lopend waarschijnlijk zo'n ontzaglijke reis maken van het noorden naar het zuiden van het land. Dat is waar. Maar die machtige keizer in Rome heeft het anders beslist. Hij wil weten hoe machtig hij is. Hij wil weten hoeveel belasting hij kan innen van zijn onderdanen. Want hij heeft veel geld, hij heeft heel veel geld nodig. Want het Romeinse Rijk is een machtig en geweldig groot rijk geworden. Alle volken die in die tijd bekend waren, daar was keizer Augustus keizer over. Al die volken waren aan hem onderworpen. En nu was er een tijd van vrede aangebroken. Een vrede wel onder dwang. Want er waren vele volken die Augustus dienden, maar ze wilden dat eigenlijk helemaal niet. Ze wilden toch zelfstandig zijn. Dat wil elk volk toch zijn. Nou, en om het rustig in zijn rijk te houden, om ervoor te zorgen dat er geen oproer zou komen. En als er komt, dat er de kop ingedrukt zou worden. Daarom moesten er overal soldaten gelegerd zijn om in te grijpen als dat nodig is. En u begrijpt, daar is een enorme prijskaart aan verbonden. En dat moet dan wel financieel mogelijk zijn. En daarom wil hij weten hoeveel onderdanen hij heeft, hoeveel bezittingen ze hebben en hoeveel belasting hij van hen kan innen. En daarom heeft die hoogmoedige keizer in Rome een bevel uitgeschreven en gegeven dat iedereen naar de plaats moet gaan waar zijn voorgeslacht vandaan komt, om daar in de registers ingeschreven te worden. En door dat bevel moeten Jozef en Maria, die beide uit het huis en geslacht van koning David zijn, daarom moeten ze alle twee naar Bethlehem gaan. Jozef en Maria zijn dus eigenlijk een prins en een prinses. Maar ja, geef Jozef daar dan wel gehoor aan? Aan de oproep van keizer Augustus om zich in te laten schrijven in zijn register. Want Jozef is toch een prins? En als hij toch gehoor geeft aan de keizer van Rome en een onderdaan van hem wil zijn, dan geeft hij de aanspraak op de troon toch op. Hoe moet dat dan? Ja, gemeente, Jozef gaat. En Jozef laat zich inschrijven. Hij luistert naar de keizer en gaat naar Bethlehem om zijn bezittingen daar te laten beschrijven. Daardoor geeft hij de heerlijkheid van het huis van koning David op. Maar dat doet hij omdat een andere heerlijkheid hij op het oog mag hebben. Een ander koningschap is voor hem veel belangrijker dan een aards koningschap. Want hij heeft beloofd de Messias, die koning zal zijn. En daar gaat het Jozef om dat koninkrijk. Omdat de Messias zou komen, die zou regeren tot in eeuwigheid. En dat koninkrijk zal komen als het huis van koning David al haar aardse heerlijkheid verloren heeft. Als ze dat hebben afgelegd zoals Jozef dat doet. Daardoor ging Jozef met Maria. Hij past tot zijn vrouw. Hij was al in ondertrouw met hem. Dat gaat wat anders dan bij ons. Ze waren al getrouwd eigenlijk, maar woonden nog niet bij elkaar. En op het bevel van de engel heeft Jozef Maria tot zijn vrouw genomen. En zo gaan ze dan beide, Jozef en Maria, in opdracht van de keizer op weg naar Bethlehem. Ze gaan dus door een veel hoger gebod dan dat van de keizer Augustus. Ze gaan op het gebod van hem die de koning der koningen is. Want Gods zoon zal niet in Nazareth, maar in Bethlehem geboren worden. En daarom heeft keizer Augustus dat bevel gegeven. Want het is door de Heere dat hij dat bevel gegeven heeft. Want God schrijft de geschiedenis. In zijn onwetendheid werkt de keizer van Rome er dus aan mee dat Gods zoon naar Gods belofte in Bethlehem geboren zal worden. Jozef laat Maria, die ook zwanger is, nu niet alleen achter in Nazareth. Hij doet dat niet omdat hij weet wat er met Maria aan de hand is. Want de engel Gabriel heeft hem bekendgemaakt dat dat kind wat Maria ter wereld zou brengen, Gods zoon is. De zoon van God is die onze menselijke natuur heeft aangenomen. Hij weet dat de Heer zijn belofte spoedig zal gaan vervullen. En dat Maria's kind Gods zoon zal zijn. Maar als hij Maria onder deze omstandigheden in Nazareth alleen achter zal laten, zal hij geen moment rust hebben op reis naar Bethlehem en in Bethlehem. Want wie zal Maria dan bij moeten staan, als het zo ver gekomen is dat zij dat goddelijke kind ter wereld zal brengen? Wie moet haar dan helpen in dat geval? Jozef voelt zich dus verantwoordelijk voor dat kind wat Maria in haar schoot draagt. Maria zou in haar omstandigheden van de keizer misschien best wel dispensatie hebben gekregen, dat als je op alle dag loopt dan niet naar Bethlehem hoeft te gaan. Maar Jozef neemt Maria mee naar Bethlehem, omdat dat kind daar geboren zal worden. De kanttekenaren van de Statenvertaling zeggen dus ook, wat ik net al zei, dat Jozef Maria, met wie hij ondertrouwd heeft, nu als zijn vrouw bij zich genomen heeft. Hij is met Maria getrouwd dus, terwijl de verdenking op haar lag, dat Maria tegen het zevende gebod gezondigd had. Want voordat zij bij elkaar zijn gewonen, was Maria dus al in verwachting. Maar toen Jozef haar tot zijn vrouw nam, werd Jozef er natuurlijk ook van verdacht dat hij de vader van dat kind zou zijn dat Maria verwacht. Maar wie begrijpt en wie gelooft nu, gemeente, in Nazareth, dat Maria van de zaligmaker van zondaren in verwachting is? Wie zal geloven dat Maria bevrucht is door de Heilige Geest? Want dat verhaal is toch veel te mooi om waar te zijn. Maar Jozef en Maria weten veel beter. Jozef en Maria weten, Maria is wel in verwachting, maar niet omdat zij in zonde hebben geleefd. Niet dat het fout gegaan is in een verkeringstijd, om zo te zeggen. Jozef wist dat het kind wat Maria verwachtte Gods kind is. En dat het kind een heilig kind zou zijn. Hij wist dat het zo is. Jozef wist heel goed dat hij de vader van dat kind niet zou zijn dat Maria verwacht, maar dat het de zaligmaker van zondaren is. Hij kan de vader van dat kind ook niet zijn, want anders zou het geen heilig kind zijn. Want als Jozef toch stiekem dat kind verwekt had in Maria, dan was dat kind met erfzonde geboren. En dan was dat kind aan ons gelijk. Dan was het ook een zondaar geweest. Jozef weet dat Maria dat kind niet voorgebracht heeft door de wil van een man, maar dat het ontvangen is door de Heilige Geest. Hij weet dat ook van een rechtvaardig mens, zoals hij genoemd wordt in Gods woord, dat van zo'n rechtvaardig mens geen heilig kind te verwachten is. Als Jozef en Maria naar een vermoeiende reis eindelijk Bethlehem naderen, zullen ze wel gedacht hebben, en nu zal er spoedig onderdak voor ons zijn. En er moet wel spoedig onderdak zijn ook, omdat Maria een kindje verwacht. En dat zal niet lang meer duren voordat zij het ter wereld zal brengen. En vol verwachting trekken Jozef en Maria Bethlehem binnen. Die plaats met zoveel heerlijke herinneringen, want ze weten, hier heeft Rut de Moabitische op de Akkerbamboas Aaron gezocht. Hier heeft Rut gewoond, hier in deze omgeving, als ze de stad naderen, dan denken ze bij zichzelf, en hier heeft David de schapen van zijn vader gewijd. Maar als ze Bethlehem binnengaan, zijn ze van mening dat het leed spoedig geleden is. Dat ze dan uit kunnen rusten van een vermoeiende reis. Maar waar ze ook aankloppen voor onderdak, het lukt hen niet, want overal krijgen ze te horen dat er voor hen geen plaats is. Jozef en Maria, dat krijgen te horen, is dat dus een grote teleurstelling. Want niemand neemt die hoogstzwangere Maria in huis. Ook in de herberg, waar gasten kunnen vernachten, waar gasten kunnen logeren, is geen plaats voor Maria. Waarom niet? Omdat er geen plaats is voor het kind van Bethlehem. Geen plaats voor de Heer Jezus. Zou er echt geen plaats voor hem zijn geweest? Ook niet als Jozef en Maria schatrijke mensen waren geweest. Nou, wellicht heeft die herbergier eens goed naar Maria gekeken. Toen ze dan naast Jozef stond en Jozef vroeg of er een plaats voor hen was om te komen logeren. En toen heeft hij gedacht, ja, maar jij bent in verwachting. En het is al zo druk. En daarom kan ik die drukte er niet bij hebben. Daarom heeft hij gezegd, nee, voor jullie is geen plaats. Gemeente, het is toch verschrikkelijk. Als een vrouw bijna een kind moet krijgen, om ze dan weg te sturen en zegt, voor jullie is geen plaats. Dan maak je toch juist plaats voor. Dat wil je toch niet op je geweten hebben, dat een kind op de weg geboren zal worden. Bij een vrouw die in weeën verkeert, die moet je toch bijstaan. Nou, wellicht, staat niet in Gods woord, maar ik denk dat, wellicht heeft die herbergier gezegd, nou, als je er genoegen mee neemt, dan is er nog wel een plaatsje in de stal voor jullie. En dan blijkt het dat Jozef en Maria daar dan maar gebruik van maken. Want waar moeten ze anders heen? Want er is nergens plaats voor hen lieden. Voor anderen wel, maar voor hen lieden is er geen plaats. Daarom gaan ze de stal maar binnen. Om daar een plekje te vinden, om daar de komende nacht ook maar door te brengen, te midden van de andere dieren die daar op die stal zijn en daar ook de nacht doorbrengen. Die dieren zullen er geen bezwaar tegen hebben als die zwangere vrouw ook een plaatsje daar vraagt om te kunnen vernachten. Ezels en kamelen, gemeente, die gaan heus wel een stukje opzij, mensen niet. Ezels en kamelen gaan best een stukje opzij om plaats te maken voor die vrouw die in barensnood verkeert. Maar moet ze hier zonder enige privacy, zouden we zeggen, moet ze hier een kind ter wereld brengen? Moet hier Maria's kind geboren worden? Moet ze hier zonder een fatsoenlijk bed hebben, misschien wel op een hoop stro gaan liggen, om dat goddelijk kind ter wereld te brengen? moet hier de geboorte plaatsvinden van de koning der koningen? Moet hier een kind geboren worden zonder dat er een dokter of een kraamverzorgster bij is? Moet Maria, die onervaren is, want het wordt Maria's eerste kind dat ze ter wereld brengt, moet ze dat helemaal alleen doen? En Jozef is al net zo onervaren als zij. Hier brengt Maria haar kind ter wereld en vangt Jozef het in zijn eeltige timmermanshanden op. En even later legt hij het in de armen van zijn uitgeputte vrouw. Gemeente, emoties zijn er genoeg, dat begrijpt u wel. Emoties stijgen ten top. Als Maria goed beseft wat hier gebeurt, dat zij hier haar eigen zaligmaker en Jozef zaligmaker en de zaligmaker van de ganse kerk des Heren, dat ze die zaligmaker in haar armen mag houden. Jozef en Maria hebben elkaar aangekeken en naar dat kind gekeken. Dat kind is het waarvan de engel gezegd had, dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods zoon genaamd worden. Maar kan ze dat dan aan dat kind zien? Dat dat Gods zoon is? Nee, gemeente, aan dit kind is uiterlijk niets bijzonders te zien. Dit kind is ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Aan dit kind is niets bijzonders te zien. Ze kunnen niet zien aan de buitenkant dat dit de Zoon van God is. Maar ze weten het, dat dit kind, dat is hen beloofd. Dit kind is in de schoot van Maria verwekt door de Heilige Geest. Daarom mogen ze weten, dit kind is hun zaligmaker. Daarom zingt het in Maria's ziel, zoals ze dat al gezongen heeft bij Maria, bij Elisabeth. Mijn ziel maakt grote Heren en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Want zoals wij ter wereld komen, gemeente gekomen zijn, zo wilde ook onze zaligmaker ter wereld komen. Zoals wij geboren zijn, zo wilde ook hij geboren worden. Hij wilde ons in alles gelijk zijn, uitgenomen de zonde. Want hij is gekomen om de zonde te verzoenen en om onze zonde genadig te kunnen vergeven, moest hij die van eeuwigheid God is, Gods eigen lieve Zoon, moest ook mens worden. Want alleen in die aangenomen menselijke natuur, of anders gezegd, door een echt mens te worden zoals wij mens zijn, maar dan zonder zonde, zo kan hij onze zonde genadig vergeven. Want om dat te kunnen, moest Gods Zoon dus mens worden. En omdat hij van eeuwigheid God is en mens geworden is, daardoor is hij zonder zonde en daardoor is hij in de mogelijkheid om ons onze zonde te vergeven. En om dat te kunnen, is hij door de Heilige Geest dus verwekt in de schoot van Maria en als een zondeloos kind geboren. Hoewel hij van eeuwigheid God is, wilde hij, net als wij verwekt worden in de schoot van zijn moeder, van Maria, en daar 9 maanden verblijven, zoals een kind ook 9 maanden bij moeder is. Want hij wilde dat zijn prilste begin aan ons begin gelijk zou zijn, zoals bij ons de conceptie plaatsvindt, maar altijd zonder zondige mensen. Zo wilde de Heer Jezus dat ook de conceptie plaats zou vinden, maar bij hem zonder zonde. Verwekt dus door de Heilige Geest. Wij zijn verwekt door een zondige vader. En omdat onze vader een zondige vader was, onze moeder een zondige moeder was, daarom zijn we zondige mensen. Wij zijn met erfzonde, om zo te zeggen, ter wereld gekomen. En om een volkomen zaligmaker te kunnen zijn. Daarom wil de Heer Jezus dat zijn begin aan ons begin gelijk zou zijn. Maar hij dus niet door een zondige vader. Zo is de Heer Jezus ter wereld gekomen zonder erfzonde. De verzoening van onze erfzonde is noodzakelijk. Want al zouden we nooit zondigen, alleen de erfzonde waarmee wij ter wereld gekomen zijn, daardoor staan we als schuldig voor God. David kreeg dat in te leven in Psalm 51. En daarom dichtte hij, het is niet alleen dit kwaad wat ik nu doe dus, dat roept om straf. Nee, zegt David, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn reeds van het uur, van de conceptie van het uur van mijn ontvangenis af. En door het wonder van Gods genade is de middelaar die de Heer aan zijn kerk geschonken heeft, niet alleen een waarachtig God, maar ook een waarachtig, dat wil zeggen een echt en een rechtvaardig mens. Hij wilde vanaf het prille begin, in het diepst van onze nood dus afdalen, om onze borg en zaligmaker te kunnen zijn, om ons met God te verzoenen. Maria baarde haar eerstgeboren zoon. Maar haar eerstgeboren zoon was Jozefs zoon, niet wel naar de wet, maar het was Jozefs zoon niet, dat zal ons duidelijk zijn. Want als de Heer Jezus de zoon van Jozef was geweest, dan zou de Heer Jezus onze middelaar niet kunnen zijn, want dan was hij ook als een zondig mens geboren. Maar omdat hij Jozefs zoon niet is, is Maria's eerstgeboren zoon tevens Gods eigen, Gods enige geboren zoon. Voor het natuurlijk oog is er dus aan dat kind in de stal van Bethlehem niets bijzonders te zien. Maar daarom, gemeente, leven er ook zoveel mensen vandaag de dag aan de Heer Jezus voorbij. Want ze zien niets bijzonders aan hem. Voor het oog des geloofs is het kind in de kribbe God geopenbaard in het vlees. Als u hem door het geloof mag zien, gemeente, is hij voor u de schoonste van alle mensenkinderen. Dan is al wat aan hem is u gans begeerlijk. Want deze eerstgeboren zoon van Maria, die Gods enige geboren zoon is, hij is de middelaar, hij is de zaligmaker van zondaren. Nameloos arm is hij ter wereld gekomen. Nameloos arm. Om ons onuitsprekelijk rijk te maken. Rijk in genade. In het paradijs moest God zeggen: de mens is geworden als onze een. De mens is geworden als God dus. Maar in Bethlehem kon er gezongen worden dat God onze een geworden is. In het paradijs is het dus, wij wilden God gelijk zijn. En in Bethlehem is het, God is aan ons gelijk geworden. En daardoor, gemeente, daardoor is het paradijs ontsloten. Toen de mens tegen God zondigde, ging het paradijs op slot. Maar toen God mens geworden is, ging het paradijs weer open voor zondaren. En kon de Heer Jezus zeggen tot de moordenaar aan het kruis: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Deze zaligmaker hebben wij allemaal nodig, gemeente. Want hij is echt mens geworden, maar hij is ook God gebleven. En daarom, omdat hij God is en mens is, van eeuwigheid God is, een zonderloze mens. Daarom is hij bemachtigd om ons genadig te zijn, om onze zonden genadig te vergeven. En nu onze tweede gedachte, het kind in de kribben. Gemeente, als de Heer Jezus geboren wordt daar in de stal van Bethlehem, dan wikkelt Maria, zo hebben we gelezen, hem in doeken. Dat doet ze niet omdat ze zo vreselijk arm zijn. Dat doet ze niet omdat ze geen kleertjes voor de Heer Jezus heeft kunnen kopen. Want kinderen werden in die tijd altijd in doeken gewikkeld. Dat was de normaalste zaak van de wereld. Het wikkelen van de Heer Jezus in doeken heeft dus niets met armoede te maken. Ieder kind dat welkom was in die tijd, werd in doeken gewikkeld. Maar na de geboorte van een buitenechtelijk kind, een kind wat helemaal niet verwacht werd, een kind waar niet naar uitgezien werd, een kind wat te veel was om zo te zeggen, een kind wat als een vondeling weggelegd werd, waar de ouders afstand van namen, dat daarvan dat kind geldte dat de navelstreng niet werd afgesneden, zegt Gods woord. En van zo'n kind staat er dat het niet in doeken gewikkeld werd. In Ezechiël 16 vers 4 staat, en dan gaande uw geboorte ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden. En ge waart niet met water gewassen, toen ik u aanschouwde. Gij waart ook geenszins met zout gewreven, noch in winselen, dus noch in doeken gewonden. Maria wikkelt haar kind wel in winselen, ze wikkelt haar kind wel in doeken. En dat is een geloofsdaad van Maria. Want geloof maar gerust, gemeente, dat het in Nazareth gegonst heeft van de geruchten dat Maria een buitenechtelijk kind verwacht. Dat Maria een kind verwacht wat uit overspel geboren zal worden. Ja, dat wordt wel gezegd. Maar het mag anders zijn. En daarom wordt de navelstreng van de Heer Jezus wel afgesneden. En Maria wikkelt dat kind wel in doeken. Want het is een lang verwacht kind. Een kind waar met verlangen naar is uitgezien. Hij werd niet alleen door Maria verwacht. Maar dit kind werd verwacht door de kerk van alle tijden, gemeente. De kerk van het oude verbond ook. Ze wikkelt hem in doeken. Omdat hij ons in alles gelijk wilde worden. Want laten we wel bedenken, gemeente, dat dit goddelijk kind niet nodig heeft om in doeken gewikkeld te worden. Want dit kind is een goddelijk kind. Gods woord is het duidelijk genoeg over, u kunt het lezen in Genesis 3, dat wij onze kleren dragen om onze naaktheid voor elkaar te bedekken, maar ook omdat we naakte zondaren voor God geworden zijn. Daarom dragen wij kleren. Onze naaktheid is dus het gevolg van onze zonde. Wij hebben een bedekking nodig, omdat wij vanwege onze zonde dus niet voor God kunnen bestaan. Maar de Heer Jezus is zonder zonde geboren. En daarom is het voor hem helemaal niet nodig om in doeken gewikkeld te worden. Maar door zich in doeken te laten wikkelen, daalt de Heer Jezus ook af in onze diepe armoede. Van die doeken waarin de heiland gewikkeld werd na zijn geboorte. Maar die hij dus helemaal niet nodig had om te dragen. Omdat hij niet naakt voor God staat. Dat Jezus in doeken gewikkeld is, gemeente, daar gaat op zich al een prediking van uit. En wel deze. Dat hij gekomen is om de schuld, om de schande van onze naaktheid te kunnen bedekken. Ook hierin is hij ons in alles gelijk geworden. Om voor arme zondaren die geen enkele bedekking voor God hebben en daarom onmogelijk voor hem kunnen bestaan, om voor de zulke de klederen des heils te verwerven. De Heer Jezus had die doeken dus niet nodig. Hij kon voor God bestaan, want hij is zelf van eeuwigheid God en daarom zonder zonde. En nu gaat van die doeken waarin hij gewikkeld werd deze prediking tot ons allen uit, dat hij die onze schande is binnengetreden om voor ons een eeuwige gerechtigheid te verwerven, dat hij ons daardoor alleen kan redden van de dood. O, wat heeft dit goddelijk kind gemeente zich dan naamloos diep willen vernederen om onze zaligmaker te kunnen zijn? Ach, dat u en dat jij daardoor aan de voeten van de Heer Jezus terecht mocht komen en vragen: Heren, ik kan voor u niet bestaan. Ik heb tegen u gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw heilig oog. Daarom ben ik uw gramschap dubbel waardig. Maar Heer Jezus, u heeft een gerechtigheid verdiend door uw lijden en sterven. Wil die ook toepassen aan mijn hart? En van die zaligmaker staat er in onze tekst dat hij, nadat hij in doeken gewikkeld werd, daarna neergelegd werd in een kribbe, in een voerbak voor het vee. O, wat een diepe vernedering, gemeente, heeft de Heer Jezus willen ondergaan. Om een voerbak als een wieg te hebben. Dat is wat voor de Heer Jezus geweest, gemeente. Om die heerlijkheid die hij bij zijn Vader in de hemel had achter te laten. En naar deze aarde te komen verloren in zonde en schuld. Die heerlijkheid heeft er allemaal afstand van genomen en willen nemen. En is dan in zo'n voerbak van het vee terechtgekomen. Maar zo, en niet anders, heeft hij het zelf gewild. Zo diep heeft hij zich vernederd om ons uit de diepte van onze verlorenheid op te kunnen rapen, gemeente. Want in de Raad des Vredes heeft hij zichzelf aangeboden aan zijn Vader om onze borg en zaligmaker te willen zijn. En daarom wilde hij deze weg gaan. Hij wist dat hij, om onze borg en zaligmaker te kunnen zijn, zich zo ontzettend diep moest vernederen. En toen de volheid des tijds gekomen was, heeft hij zich zo diep vernederd om alle die hem van de Vader gegeven zijn toe te kunnen brengen tot de gemeente die zalig wordt. Zo heeft de Vader het niet alleen gewild, maar zo heeft de Zoon het ook gewild. Een koning gemeent in de kribbe, heeft u ooit zoiets gehoord? Nee, dat hebben wij nog nooit gehoord. En dat is hier gebeurd. Zo heeft de Heer Jezus het zelf gewild. Zo diep heeft hij zich willen vernederen om ons te kunnen behouden. En wat zou het nog groot zijn, gemeente, als wij onszelf nou eens recht zouden mogen leren kennen. En wij leerden inleven wie en wat wij door de zonde geworden zijn. Dat wij vanwege onze hemelhoge schuld onmogelijk voor God kunnen bestaan. Want als u niet weet hoe het ooit weer in orde kan komen tussen de Heer en u en heilig God en wij zondige mensen, dan krijgt u dat kinderke nodig wat verzoening heeft teweeggebracht. Want hij is gekomen om te lijden en om te sterven. En als wij mogen geloven dat hij zo nameloos arm wilde worden om ons arme zondaren genadig te zijn, dan buigen wij vol eerbied ons voor hem neer. En dan zullen we het erkennen. En zullen hem danken. Heere, wat een wonder. Dat u zo nameloos arm wilde worden om mij, arme zondaar, te kunnen redden. Gemeente, wat is het groot als je het niet klein kunt krijgen, dat de Heer zo goed voor u is geweest, zo nederbuigend goed, dat Hij deze weg heeft willen gaan, dat U ons in alles gelijk wilde worden, zo naamloos arm, want we zijn toch arme zondaren, gemeente, wij kunnen voor God niet bestaan. Nou, in die diepte is Hij afgedaald ons om ons uit de diepte van onze verlorenheid op te rapen, om ons te redden. Als u van dat wonder mag weten, gemeente, dat Heer u te sterk geworden is, dat Hij naar u is omgezien, dan moet je zeggen, Heer, wat een wonder, dat u deze weg wilde gaan, dat u zich zo diep heeft willen vernederen, om mijn redder, om mijn zaligmaker te kunnen zijn. Dan kun je het niet op, gemeente, dat Heer zo nameloos goed is, dat hij deze weg wilde gaan, die weg van diepe vernedering, om zich over ons te kunnen ontfermen. Dan zult u belijden, Heer Jezus, want een wonder, dat u dus deze weg bent gegaan om mijn zaligmaker te worden. Als we hem op het oog hebben, gemeente, die in de kribbe ligt, dan schiet ons gemoed vol, dat hij zich zo wilde vernederen, om ons te verlossen van de eeuwige dood. Dan is het zo'n wonder voor ons, dat hij om ons te redden de heerlijkheid van de hemel heeft willen verlaten, en dat hij in zo'n vieze voerbak voor het vee gelegd wilde worden, waar de dieren uit hebben gegeten. Maar wat een wonder, als u erbij bepaald mag worden, dat hij in die voerbak voor het vee gelegd wilde worden, omdat hij er niet vies van is, om dat vieze, vuile hart van ons te reinigen van alle wanbedrijven, en om daar zelf in te komen wonen, om dat hart te maken tot een werkplaats van de Heilige Geest. Als u hem in de kribbe ziet liggen, gemeente, dan krimpt uw ziel in één. En dan moet u zeggen, Heere, u deed het al om mijn zonde. Maar door de verlichtende werking van Gods Geest mogen we er dan ook troost uit hebben, dat dit kindeke, die de beloofde der vaderen is, en aan al de eisen van Gods wet heeft voldaan, daardoor ook een volkomen zaligmaker is geworden. Ja, hij is gekomen, gemeente. Hij is gekomen om de schuld te betalen die wij bij God open hebben staan. En wat Gods woord zegt, dat we die schuld in tijd nog eeuwigheid kunnen voldoen. Dat is het wonder voor ons, gemeente. Dat hij om ons te redden deze weg wilde gaan. Dat hij zo genadig en zo barmhartig is en groot van goede tierenheid, dat hij genade verworven heeft. En dat het daarom voor ons vrijsprak is. Wij hebben een schuld zo groot bij God, die wij in tijd nog eeuwigheid kunnen voldoen. En dan is hij gekomen om de schuld voor ons te betalen, af te lossen, die wij nooit kunnen betalen, die dan ook altijd open zou blijven staan. Hij is de beloofde der vaderen, gemeente. En hij heeft alles volbracht voor de zijnen, die in hem mogen geloven met een waar geloof. Hij is het die het verlorene wederbrengt en hen op de grote dag des Heren de eeuwige bruiloftszaal binnen zal brengen. Uit onverdiende goedheid van hun kant heeft hij zich in zijn grote zondagsliefde geopenbaard. En het blijkt dat de genade te verkrijgen is voor de grootste der zondaar in ons midden. Want daarom wilde hij neergelegd worden in die doeken, in de kribbe van Bethlehem. Amen. zingen met elkaar. Als antwoord op de prediking uit de 33e psalm en daarvan het 5e vers. Psalm 33, daarvan vers 5. Geen ding geschiedt er ooit gewisser dan hoog bevel van z'n mond. Zo goddelijk almachtsprekend is er zijn wilgebied en het wordt terstond. 33, het 5e vers.